Goedemorgen, broeders en zusters. Vandaag staat op ons programma een studie betreffende de opname van de gemeente. Ja, sommige mensen hebben geen flauw idee van wat dat is, hè, opname van de gemeente. Er zijn vele christenen, kinderen gods, die daar nog zelfs nog nooit van gehoord hebben. En dat is dan ook de reden waarom wij het vandaag op het programma hebben gezet. Maar ik wil vandaag beginnen met u een gedeelte te lezen uit de tweede Petrusbrief. Nee, niet 1 Thessalonicenzen 4, nee. Nee. Uit de tweede Petrusbrief. Dat wil zeggen de laatste Petrusbrief, het laatste hoofdstuk. Twee Petrus 3. En ik lees, ik heb nou nog de tijd, dus ik lees nu vanaf vers 8. Daar staat: doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet gelijk sommigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En achter langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Tot zover. Ja, ik begin maar meteen met een flink moeilijk schriftgedeelte. Een schriftgedeelte wat velen voor problemen geplaatst heeft. En dat is het geval omdat ook de apostel Petrus zelf voor deze problemen stond. Ik hoop dat u begrijpt dat de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde en tijdens de jaren waarin hij zijn discipelen onderwees, dat hij daarin feitelijk niet, of laten we dan zeggen, nauwelijks gesproken heeft over de gemeente. Eenvoudig omdat die gemeente toen nog niet bestond. En in de tweede plaats omdat men dat ook helemaal niet verwachtte. Dat wil zeggen, de Heer heeft nauwelijks of helemaal niet gesproken over de gemeente zoals wij die kennen. En dus ook niet over de opname van de gemeente. En onder opname van de gemeente verstaan wij dan, laat ik dat aan het begin van de dag duidelijk stellen, de gebeurtenis waarbij alle gelovigen van deze tegenwoordige bedeling de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen, zoals dat geformuleerd wordt in 1 Thessalonicenzen 4. Het probleem van dit onderwerp is feitelijk dat we wel kunnen praten over de opname en dikwijls wordt er nog meteen gevraagd wanneer het zal gebeuren. Maar het heeft zo weinig zin te vragen naar de opname als we niet weten wat de gemeente is. Zie, mensen begrijpen niet wat opname van de gemeente is. Niet omdat ze opname niet snappen, maar omdat ze gemeente niet snappen. En een van de grootste problemen vandaag aan de dag in het christendom is dat men niet weet wat christendom is. Althans in de Bijbelse zin van het woord. Men kent de gemeente niet. En ik ben zo even aan het denken over wat wij aan denominaties, aan kerkgenootschappen, zal ik maar zeggen, hier in Nederland kennen. En als ik dat zo even de revue laat passeren, dan denk ik, ja, inderdaad, de misverstanden ontstaan doordat men niet weet wat de gemeente voor een ding is. De grootste meerderheid van het Nederlandse christendom denkt dat Abraham deel uitmaakte van de gemeente. Nou, misschien maakte hij deel uit van een gemeente, maar niet van de gemeente waar wij deel van uitmaken. Zie? En dat is het probleem. Men weet niet wat de gemeente is. De moeilijkheid met bijvoorbeeld Jehovah's getuigen is dat ze niet weten wat de gemeente voor een ding is. En dat de gemeente iets is wat een hemelse bestemming heeft, een hemelse afkomst, een hemelse positie, een hemelse erfenis, dat is hun volstrekt vreemd. En ze bladeren een groot deel van de Bijbel door en zeggen, zie je, daar staat het niet. Nee, dat klopt. Daar staat het ook niet. Hè? Maar we moeten natuurlijk ook de hele Bijbel in zijn totale samenhang bestuderen. En daar mankeert het vaak aan. Men ziet niet dat de heilshistorie verdeeld wordt in ieder geval in verschillende tijdperken. Hoewel dat een vrij ruwe indeling is. Maar bovendien dat God ook zo zijn eigen bedoelingen heeft met bepaalde categorieën van mensen in bepaalde tijden en zo. Zoals wij ons leven indelen en vaak zelfs plannen, zo is het in ieder geval zo dat ook God zijn geschiedenis, zijn historie, zijn heilshistorie, dus ook de geschiedenis met zijn schepping, ingedeeld heeft en via een bepaalde procedure ook inderdaad tot zijn doel komt. En daarin zijn inderdaad af en toe nogal wat variaties te verwachten. Dat wil zeggen dat af en toe de dingen ineens zich heel anders ontwikkelen dan het er menselijkerwijs gesproken uitzag. En dat is waar de apostel Petrus over spreekt in dit hoofdstuk. Ik heb het niet helemaal gelezen, maar het eerste gedeelte van dit derde hoofdstuk van de tweede Petrusbrief spreekt erover dat er spotters zijn die zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Vers 4. Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping, zeggen zij. En daarom zijn ze spotters, want het is niet zo. Betekent dat deze spotters zich niet realiseren dat sinds het begin der schepping de dingen niet zijn gebleven zoals ze waren. Er zijn vele veranderingen ingetreden en de eerste begon dan ook al, de schepping was in Genesis 1 vers 1 en de eerste verandering was dan ook al in Genesis 1 vers 2, maar het ontgaat hen. En dat ontgaat hen en vervolgens ontgaan hen alle andere veranderingen ook die er in de schrift zoal geweest zijn. Waar het nu om gaat is dit, dat de apostel Petrus zelf, de man die deze brief schreef, althans wiens hand deze brief schreef, dat deze apostel zelf voor dit probleem gestaan heeft, omdat hij een van die overgangen in zijn leven heeft meegemaakt. En dat is wat hij heeft moeten leren. Met schade en schande vermoedelijk, maar daar zullen we maar niet te veel op ingaan, dat dient ook tot niks. Maar in ieder geval is het zo dat de apostel Petrus het een en ander heeft moeten bijleren al nadat de Heer Jezus ter hemel gevaren was en zelfs na Pinksteren. En dat is een belangrijke waarheid. En wat de apostel Petrus hier dan ook onder woorden brengt, is dat als we werkelijk Gods doel willen kennen in verband met deze tegenwoordige bedeling, of laat ik dan gemakkelijker zeggen, in verband met de tijd waarin de apostel Petrus, maar waarin ook wij nog steeds leven, dan zegt de apostel Petrus, dat kun je maar het beste aan de apostel Paulus vragen, want die weet er meer van. Dat zeg ik met eigen woorden, maar daar komt het op neer. En dat is een belangrijke waarheid. Het betekent namelijk dat als wij specifiek gemeentelijke waarheden wensen te zoeken in de Bijbel, dan komen we terecht bij de brieven van de apostel Paulus. Ik weet wel, ik ben nog lang niet aan het specifieke onderwerp van vandaag toe, maar ik moet nou eenmaal eerst spreken over wat de gemeente is. Het is namelijk zo dat wanneer we gewoon voor in de Bijbel beginnen te lezen, en waarom zouden we dat niet doen? Omdat we geen tijd genoeg hebben natuurlijk, maar wanneer we voor in de Bijbel beginnen te lezen, dan vinden we daar, om dan de eerste paar hoofdstukken gemakshalve maar vast over te slaan, dan vinden we daar de geschiedenis van een mensheid die heel bewust uit de aarde geschapen werd. En dus ook op de aarde gezet werd. Maar vergeet niet dat de Adam geformeerd werd uit het stof van Adama. Uit de stof van de aardbodem. En het wordt in 1 Korinthe 15 dan ook herhaald. De eerste mens is uit de aarde aards. Hij werd een levende ziel, maar is uit de aarde. En in de psalmen leest u dat God de mens schiep voor de aarde. En in Jesaja leest u dat de aarde geschapen werd opdat de mens erin zou wonen. Ik noem maar wat dwarsstraat. Ik kan het allemaal niet gaan opzoeken, want dan kom ik nooit aan mijn onderwerp toe. Maar het principe blijft dat de mens, al was het maar vanwege zijn afkomst, geschapen is om te leven op de aarde. Op de aardbodem. Adama, dat is het Hebreeuws voor aardbodem, en Adam horen bij elkaar. Ze zijn aan elkaar verbonden. En in dat verband leert de schrift dan ook dat de mens uit de aarde aards is. En dat omdat dat zo is, keert hij ook tot de aarde weder. Namelijk, hij is stof en hij keert tot stof weder. En hij zou tot de aarde wederkeren omdat hij daaruit genomen was. Dat leest u gewoon in Genesis. Nou, wij weten dat er het een en ander mis is met Adam en met de natuurlijke mens. Maar we weten ook dat God in Christus de wereld met zich verzoenende is. Dat God niet alleen de zonden wegneemt, dat het lam Gods de zonden der wereld wegdroeg, maar dat bovendien de mens verzoend wordt met God. En wat we dan ook lezen in de schrift, in het algemeen, generaliserend gesproken, is dat de mens die gerechtvaardigd wordt, degene die door geloof verzoend wordt met God, dat hij een toekomst heeft op de aarde. O, zeker. Uiteindelijk op een nieuwe aarde. Daar gaat het om. Een nieuwe mens, een wedergeboren mens, die zou leven op een wedergeboren aarde. U hebt de term misschien nooit zo gevonden, maar de Bijbel spreekt er met andere woorden wel degelijk over. God schept niet alleen een nieuwe mens in Christus, maar God schept ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En daarover lazen we zojuist in dit hoofdstuk, 2 Petrus 3. Maar een aarde. En wat aan de oud-testamentische gelovigen beloofd werd, was dan ook inderdaad eeuwig leven in de opstanding, dat wil zeggen na de opstanding, en op de aarde. Let wel, niet in de hemel, dat staat nergens. U leest feitelijk in het hele Oude Testament niet dat de mens bestemd was om te wonen in de hemel. Bovendien is het heel eenvoudig te begrijpen dat als God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept en de gelovigen gaan naar de hemel, dat er dan niemand is die op de aarde zal wonen. Waar is die aarde dan voor? Toch niet voor de ongelovigen. Want die zijn niet op de aarde, die zijn onder de aarde. Kijk, het eenvoudige principe is dat de mens in het algemeen geschapen werd voor de aarde en dat ondanks zonde en dood God wel degelijk tot zijn doel komt. Hij schept een nieuwe mens in Christus en hij zet hem op de aarde. Hij heeft een toekomst op de aarde. Abraham verwachtte dan ook de stad die fundamenten heeft. En ik ben maar een simpele ziel, ik weet niet wat het is. En dan neem ik een concordantie en dan zoek ik dat gewoon op. En dan vind ik in de Bijbel dat er een stad vermeld wordt, heel speciaal, met fundamenten. En daarvan wordt gezegd dat hij nederdaalt vanuit de hemel, dat is waar. Maar dat hij staat op de aarde. Daalde het neder vanuit de hemel en de fundamenten daarvan staan inderdaad op de aarde. Dat is de stad die Abraham verwachtte. De aarde. Bovendien, de beloften die God aan Abraham deed en die in principe gelden voor alle gelovigen, is een belofte dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn en dat in hem en in zijn zaad al de geslachten des aardrijks, niet des hemelrijks, des aardrijks gezegend zouden worden. En de universele waarheid van de schrift is dat degenen die gerechtvaardigd worden, de mensen die gerechtvaardigd worden, zullen leven, hoe dan ook, in de toekomst op een nieuwe aarde. Daar is die aarde voor. Dat is ook wat gepredikt werd in het Oude Testament, uiteraard. Het Oude Testament houdt zich hoofdzakelijk bezig met het volk Israël. Waarom dat zo is, daar gaan we nou maar niet op in. Maar het woord van God is nou eenmaal in eerste instantie gegeven aan Israël. De beloften die God doet zijn dus ook in eerste instantie gegeven aan Israël. En wat aan Israël beloofd was, was dat zij een eigen land zouden hebben afgezonderd van de andere volkeren. Namelijk het beloofde land, het land Canaan, Palestina of hoe we dat dan maar noemen. Maar in ieder geval het beloofde land. En let wel, dat beloofde land was niet de hemel, dat beloofde land was Canaan. En het was het land wat Israël erfelijk zou bezitten, dat was de belofte. En voor altijd, en ze zouden er nooit meer uit verdreven worden. Dat was de belofte, die overigens dus nog nooit vervuld is. Maar die belofte staat nog steeds. Volgens die belofte wacht Israël, het volk als zodanig, in de toekomst een leven voor eeuwig, voor altijd bedoel ik dus inderdaad, in dat beloofde land. Op de aarde. Dat is de normale gang van zaken. Dat is ook wat door de profeten tot Israël gesproken werd, waartoe ze werden opgeroepen. Namelijk om te komen tot geloof in de Heere, in Jehovah. De naam des Heere aan te roepen, opdat hij vervolgens zijn koninkrijk over Israël zou oprichten. En het eerste punt in verband met de oprichting van dat koninkrijk is dan inderdaad dat hij Israël zou verzamelen naar het land wat hij hen erfelijk beloofd heeft. Dat is heel eenvoudig. Ja, het voert buiten ons onderwerp, daarom vat ik het nu samen. Maar het principe is, als Israël tot bekering komt, dan zal de Heer komen. Zal hij zich aan hen openbaren, zal hij in het midden van Israël komen en zijn koninkrijk over hen oprichten door in de eerste plaats hen te vergaderen uit al de volken waarheen hij hen verdreven had enzovoort. En zal hen brengen in het land. Dat was de belofte in het verleden en die belofte die geldt nog steeds. En het werd dan ook gepredikt, alle profetieën door en het werd zelfs gepredikt in Matthäus, Marcus, Lucas. Johannes wordt iets moeilijker, maar wat ik nou maar probeer te vertellen, is dat die boodschap ook nog steeds gewoon gepredikt werd in de dagen dat de Heer Jezus hier op aarde leefde. En dat is natuurlijk het onderwijs wat de discipelen ontvangen hebben. En de bergrede bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, een van de belangrijkste redenvoeringen van de Heer Jezus, in ieder geval een van de bekendste, is een redenvoering die verband houdt met het leven op aarde straks in dat koninkrijk. Ja, lees het maar na. Het is heel eenvoudig. Het gaat niet over hemelse zaken, het gaat over aardse dingen. En uiteraard met betrekking tot gelovigen. Niet met betrekking tot ongelovigen. Die komen trouwens het koninkrijk niet in. Vlees en bloed, dat wil zeggen niet wedergeboren mensen, zullen dat koninkrijk niet beërven. Maar aangezien het gaat over het koninkrijk, gaat het dus over het koninkrijk waarin wedergeboren mensen leven, maar uiteraard op aarde. En dat in overeenstemming met alle beloften. Ik bedoel maar dat tot dan nog nooit gesproken is over een hemelse bestemming van wie dan ook. Er werd wel gesproken over een hemelse bestemming van iemand. Maar de Heer had moeite genoeg om dat zijn tijdgenoten duidelijk te maken. Ik denk nu aan bijvoorbeeld Johannes 3, waar de Heer tot Nicodemus zegt: niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan degene die er ook uit nedergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen. Johannes 3. En hij citeert daar feitelijk, of hij becommentarieert daar feitelijk, Psalm 68. Waar gesproken wordt over opgevaren zijnde naar de hoogte of naar de hemel, heeft hij de gevangenis gevangen genomen enzovoort. Dat komt uit Psalm 68. Ja, het wordt ook aangehaald in Efeze 4, dat is waar. Maar het komt uit Psalm 68. En de Heer heeft moeite om aan Nicodemus duidelijk te maken dat Psalm 68 spreekt over de Messias die een hemelse bestemming zou hebben. Er begreep niemand wat van, want men kende alleen maar een aardse bestemming. Men redeneerde dus net als in onze dagen egocentrisch, ook in Israël, en dat ook tot vandaag aan de dag. Men dacht aan de komst van de Messias naar de aarde, opdat hij op altijd op aarde zou blijven. U leest dat ook in het Johannes-evangelie. Ik citeerde net uit het hoofd uit Johannes 3, maar ik neem nou maar een ander gedeelte uit het Johannes-evangelie. Als ik het tenminste vinden kan, zo gauw hoor. Ik meen dat het Johannes 12 is.
Van de aardse
Nee, die bedoel ik niet.
Gaan ze die terug naar?
Nee. Nou, dan zul je net zien dat ik het niet vinden kan. Dat de heer in gesprek is met zijn tijdgenoten. En die zeggen dan tegen hem, wij hebben gehoord dat als de Messias komt, dat hij dan voor altijd zal blijven. En dan zegt de heer, dat kan wel zijn, maar zo ligt dat niet helemaal. Van? 12 toch, hè? Ja, dat bedoelde ik, ja. Daar staat namelijk in vers 31 van Johannes 12... dat gezegd wordt, nu is het oordeel deze wereld... nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. Zie, en dan vers 32. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn... zal hen allen tot mij trekken. Dat is een commentaar ook weer op Psalm 68. Opgevaren naar de hoogte heeft hij de gevangenis, de ballingschap eigenlijk, gevangen genomen enzovoorts. Hij zal enigen meenemen. Niet alleen zou hij zelf ten hemel varen, maar er zouden anderen met hem meegaan. Dat is de strekking inderdaad van Psalm 68. En hier zinspeelt de Heer erop. Hij zegt zo, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dan komt er meteen commentaar, tussen haakjes staat er dan vers 33. En dit zeide hij betekende hoedanige dood hij sterven zou. Want het was een bijzondere dood, het was namelijk een dood die gevolgd zou worden door opstanding en hemelvaart. Ja, zo'n dood zou hij sterven. Een waardoor hij juist verheerlijkt zou worden. Een dood die gevolgd wordt door opstanding en hemelvaart. En dan staat er, de scharen antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord, want ze hoorden toch wel eens wat uit de wet, hè, dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En dat hadden ze goed gehoord. Ja, dat klopt. Maar er staat meer dan alleen dat in de wet, dat wil zeggen in het Oude Testament. Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias dus, blijft in der eeuwigheid. Hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? En nu ziet u dat deze mensen in eerste plaats wisten dat de Christus zou blijven, eeuwig. En dat is correct. En bovendien wisten zij dat de Messias hetzelfde is als de Zoon des mensen. Dat is goed, dan zijn ze veel verder dan menig christen. Hè? Want de Zoon des mensen is de erfgenaam van Adam, als ik het nou helemaal letterlijk vertaal. Ja, Ben Adam of Ben Ha-Adam, de erfgenaam, betekent het letterlijk, van Adam. Dat wil zeggen de erfgenaam van de troon die oorspronkelijk gegeven werd aan Adam, die immers de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En zijn erfgenaam, de Zoon van de mens, namelijk de Heer Jezus, zou dat vervolgens doen, de tweede Adam dus. Zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. Maar het bijzondere is dat de titel Messias of Christus eigenlijk gegeven werd aan de zoon van David. Terwijl de Heer zich noemt de zoon van Adam, de zoon van de mens. Dat is een veel grotere titel, omdat de titel zoon van David betrekking heeft op heerschappij over Israël. Maar de titel zoon des mensen heeft betrekking op heerschappij over alle volken. Maar deze mensen hier, die wisten dat het ging om dezelfde persoon. Die niet alleen de zoon van David was, maar bovendien de zoon van Adam. Niet alleen zou regeren over Israël, maar over alle volkeren. Niet alleen een Messias voor Israël, maar een Messias voor de hele wereld. Ja, er zijn velen die daar vandaag nog moeite mee hebben, hoor. Maar de Messias Israëls is de Messias ook van de heidenen. God is niet een God der Joden alleen, maar ook der heidenen, zegt de apostel Paulus. Maar dat wisten deze mensen nog. Maar er was iets wat ze niet wisten, namelijk dat die zoon des mensen moet verhoogd worden. Dat vragen ze dan ook. Hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Volgende vraag, wie is deze zoon des mensen? Hoe kan dat nou weer? En de Heer gaat er niet eens op in. In zijn antwoord. Hij zegt, nog een kleine tijd is het licht bij uw lieden. En hij was immers het licht der wereld. Hij zegt dus, ik ben nog een kleine tijd bij u lieden. Hij gaat het niet uitleggen. Hij zegt, het is nu eenmaal zo, daar komt het op neer. Hij commentarieert het niet meer. Om een heel eenvoudige reden. Het was ook nergens voor nodig, want ze kunnen dat lezen in de wet. Ze hebben verzuimd de wet goed te lezen en te bestuderen. Ze hebben maar de helft ervan geaccepteerd en de andere helft niet. Zie? Dat is het probleem. Maar wat ze dus moesten leren, was dat de zoon des mensen zou verhoogd worden. Want, ik citeer weer uit het hoofd Johannes 3. Want gelijk de slang in de woestijn verhoogd werd. Ja, ik weet dat ook kinderen gods dat niet begrijpen. Maar het staat er nou eenmaal. Gelijk de slang in de woestijn verhoogd werd, alzo moest ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat komt dan Johannes 3 vers 16. Hè? Het punt is dat de slang in de woestijn verhoogd werd en die verhoogde slang in de woestijn was een beeld van de verhoogde Messias. Nee, niet aan het kruis. Vergis u nou niet, dat is geen verhoging, dat is een vernedering. De Heer Jezus heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven die boven alle naam is. Dat is Filippenzen. Zijn verhoging was na het kruis, zijn verhoging was zijn hemelvaart. Zijn verhoging was dat hij de positie innam aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen, Hebreeën 1. Zie, daar hebt u het nou. Dat is wat de Heer Jezus Nicodemus probeert te leren in Johannes 3 en wat hij hier in Johannes 12 aan anderen leert. Dat de zoon des mensen verhoogd moest worden. Dat hij niet alleen een positie had in eeuwigheid op aarde, maar dat hij veel eerder een positie zou hebben in eeuwigheid in de hemel. Want zo goed als hij de zoon van David en de zoon van Adam en zelfs de zoon van Abraham was tegelijkertijd, zo heeft hij ook tegelijkertijd een positie in Jeruzalem, onder Israël, en dus op aarde. En ook een positie op de troon van zijn hemelse vader, aan de rechterhand Gods dus. Dat is beide waar. En in volgorde van belangrijkheid is het dus zo dat hij in de eerste plaats een positie heeft in de hemel en in de tweede plaats pas een positie op aarde. En dat is dus de logische volgorde. En wat de Heer probeert duidelijk te maken, met name in het Johannesevangelie dan, is dat de zoon des mens in de eerste plaats een positie heeft in de hemel, omdat de zoon des mensen niet alleen zoon des mensen is en zoon van David en zoon van Abraham, maar bovendien zoon van God. Dat is het hele verhaal. Zoon van God. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dat is Johannes 1 vers 1. Ik begin allemaal even helemaal voorin, hè. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als des enig geborenen van de Vader. Want de enig geboren zoon, de Christus, de Heer Jezus Christus, die uit de dood opstond in heerlijkheid en die vervolgens gezeten is ter rechterhand Gods. Nou, dat is het principe dat de Heer dus leert van, denk erom, het gaat niet alleen om de aarde, het gaat in de eerste plaats om de hemel. Dat is wat ze in het Oude Testament niet gezien hadden. Niet omdat het er niet staat, maar wel omdat het er niet zo uitgebreid staat. He? Maar niettemin, het is er wel te vinden. Christus zou een positie hebben in de hemel. En hij zou zelfs sommigen tot zich trekken. En dat wordt dan in het Nieuwe Testament, Johannes 3 en Efeze 4, uitdrukkelijk toegelicht. Want daar wordt gewoon gezegd dat het dus gaat over de gemeente. Want het verhaal is dit. Dat de Messias kwam op aarde. Dat hij gepredikt werd ook hier op aarde. Ik denk met name aan wat er gebeurde na zijn opstanding. En ik denk met name aan wat er gebeurde op de Pinksterdag in Handelingen 2, Handelingen 3 en wat er verder volgt. Waarin de Heere Jezus gepredikt werd als de Messias. Deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God gesteld tot Heere en tot Messias, tot Christus staat er. In, dat is Handelingen. Nou, dat zal 2 moeten zijn dan, hè? Handelingen 2, vers 36. Daar staat, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere, het woordje een sla ik over, omdat het in de grondtekst nou eenmaal niet bestaat. In het Hebreeuws niet, in het Grieks ook niet, dus ik kan het rustig overslaan. Hè? Dat God hem tot Heere en Christus, Messias, gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar, dat staat hier, maar punt 1, hoe is hij tot Heere en Christus gemaakt? Door zijn dood, zijn opstanding en hemelvaart. Daardoor werd hij Heere en Christus. Daardoor werd hij degene die aangekondigd was in het Oude Testament. Daardoor beantwoordde hij aan de beschrijving van de Zoon des Mensen en de Zoon van God en de Zoon van David, zoals die beschreven wordt in het Oude Testament. Hij werd dus gesteld tot Heer en Messias, namelijk door zijn dood, opstanding en hemelvaart. En dat zo is, staat dus in de daaraan voorafgaande verzen. Vers 34, want David is niet opgevaren in de hemel. Petrus citeert hier namelijk een psalm en hij zegt, ga, die psalm is wel uit de mond van David, maar daarom gaat die psalm nog niet over David. Dat is wat wij altijd denken, als er boven staat de psalm van David, dan denken wij, oh, dat gaat over David. Maar dat is niet zo. Het gaat over de zonen David, het gaat over Christus. Dat zegt de apostel hier ook, David is niet opgevaren in de hemelen. Maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot een voetbank uw voeten. Dat is een citaat uit Psalm 110. Ja, Psalm 110, Oude Testament dus, waarin gezegd werd dat de Messias, want dat is de verklaring die hier gegeven wordt, dat de Messias zou zitten aan de rechterhand Gods, totdat zijn vijanden gesteld zouden zijn tot een voetbank zijner voeten. En wat de apostel Petrus dus hier predikt, is dat Jezus Christus, Jezus, deze Jezus die gij gekruist hebt, dat hij door God gesteld is tot Heere en Christus, doordat God hem van de aarde heeft opgenomen en gezet heeft aan zijn rechterhand in de hemel, als vervulling van onder andere deze Psalm 110. En onder andere Psalm 68, en zo zijn er nog een paar schriftplaatsen natuurlijk. En zelfs Numeri, vanwege de verhoogde slang. Want ook dat spreekt over hetzelfde principe. En wat er dus gezegd wordt, is dat de Heer Jezus Christus zou zitten aan de rechterhand Gods, totdat zijn vijanden gesteld zou zijn tot zijn voetbank zijn er voeten. Dat wil zeggen dat er een totdat aan verbonden is. Het punt is dus dat hij in de eerste plaats na zijn opstanding ten hemel is gevaren en daar zijn positie aan de rechterhand Gods heeft ingenomen. Dat is een positie trouwens die hij in eeuwigheid houdt. Want Psalm 110 zegt er vervolgens bij dat er gezegd wordt tegen hem, gij zijt priester voor altoos. De Heer heeft gezworen, staat er. Gij zijt priester voor altoos, naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, dat is koning en priester aan de rechterhand Gods en hij blijft dat voor altijd. Er komt geen eind aan. Die positie houdt hij dus. Maar hij heeft zich teruggetrokken in de hemel, dat wil zeggen hij blijft daar in de hemel, totdat al zijn vijanden onder zijn voeten gesteld zullen zijn. Dat betekent dat er in de toekomst een moment komt waarop hij inderdaad uit de hemel nederdaalt weer naar de aarde, waarna hij vervolgens ook zijn positie op aarde inneemt en voor altijd inneemt. Ja, wij denken altijd van hij zit op de troon daar, letterlijk enzovoorts. En dat kan wel waar zijn, maar dat is niet de belangrijkste betekenis. Ik heb ook wel eens op de troon gezeten in de ridderzaal, maar dat betekent niks. Daar word je geen koning door er op een troon te gaan zitten, hè? Het moet duidelijk zijn dat de positie op de troon juist aangeeft welke functie zo iemand inneemt. Hè? Wij zeggen dat koningin Beatrix op de troon zit. Nou, meestal niet. Hè? Nee, ik bedoel dat niet cynisch of zo. Hè? Hoewel dat ook zou kunnen natuurlijk. Maar ik bedoel gewoon dat ze koningin is. En dat zeggen wij soms anders. Zeggen we, ze zit op de troon. Dan bedoelen we dus koningin. Ze heeft die macht. Maar ik ken iemand die veel, op veel hogere troon zit, namelijk een veel hogere macht heeft. Dat is Christus in de hemel. Voor altijd. En in de toekomst zal hij ook zijn rechtmatige plaats hier op aarde innemen, op de troon in Jeruzalem. En net zo min als koningin Beatrix constant zit op de troon in de ridderzaal in Den Haag, net zo min zal de Heer Jezus constant zitten op de troon in Jeruzalem. Dat is ook nergens voor nodig. Het gaat om de positie die hij officieel inneemt. Maar wat de apostel Petrus hier nou predikt, is dat hij ten hemel gevaren is. Dat had hij dus inderdaad geleerd. Dat hij ten hemel zou varen. Hè? En hij zegt, dat blijft zo. Hij blijft daar totdat God zijn vijanden zal gesteld hebben tot de voetbank zijn voeten. En hij herhaalt dat ook een hoofdstuk verder, dacht ik. Ja, in hoofdstuk 3, Handelingen 3, waar hij predikt en zegt, ja, het is jammer dat de Nederlandse vertaling ons enigszins in de steek laat, maar hij zegt daar tot Israël in de eerste plaats, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En dan staat er, wanneer, en dat kun je wel vergeten, want zo is het niet. Het gaat om opdat. Vers 19 van Handelingen 3. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat de tijden der verkoeling zullen komen. Ja, zullen gekomen zijn, maar goed. Maar zullen komen dus. Van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal, niet gezonden zal hebben, dat staat er echt niet hoor. En hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. En hier wordt dus gezegd tot Israël dat als zij zich zullen bekeren, dat dan Jezus Christus gezonden zal worden vanuit de hemel. En daarvan wordt dan ook gezegd in vers 21, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn er heilige profeten van alle eeuw. Dat wil zeggen dat hier dat de apostel predikt dat de Heer Jezus zal wederkomen om de profetieën te vervullen zodra Israël zich bekeerd heeft en zich gebeterd heeft. Dat wil zeggen, wacht op de bekering van Israël. Ja, daar ben je niet mee uitgepraat, dat weet ik wel. Maar het gaat om het principe dat we in de toekomst verwachten dat Israël tot bekering komt en dat dan de Heer Jezus verschijnt aan Israël en zijn koninkrijk over Israël zal oprichten. Ook hier in Handelingen 3 zegt de apostel dus, dezelfde apostel Petrus, over wie we het nog steeds hebben vanmorgen. Hij zegt dat de Heer Jezus Christus gezeten is in de hemel, in afwachting van de bekering van Israël, want vanaf dat moment zal hij zijn koninkrijk op aarde oprichten. Zal hij alle dingen weder oprichten die door de profeten gesproken zijn. Kortom, dan zullen al zijn vijanden gesteld zijn tot een voetbank zijner voeten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat betekent dat deze situatie waarin de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods nu al zo'n dikke 1900 jaren duurt. En dat is het probleem. Dat was het probleem ook van de apostel Petrus en daarover spreekt hij dan ook inderdaad in de 2e Korinthebrief hoofdstuk 3. De 2e Petrusbrief. 2e Petrusbrief hoofdstuk 3. Over die kwestie. Kijk, het punt is dat de discipelen, of laten we zeggen de apostelen, maar ik bedoel de 12, en ik bedoel niet de apostel Paulus, ik bedoel de 12 apostelen, predikten tot Israël, opdat Israël tot bekering zou komen, waarna de Heer zou verschijnen om vervolgens via Israël zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Waarna het woord van God ook via Israël gepredikt zou worden aan alle volkeren. Daarom moest het evangelie gepredikt worden, beginnende bij Jeruzalem. En dan is Samaria, wat staat voor de 10 stammen feitelijk. Hè? Samaria was immers de hoofdstad van het 10 stammenrijk. En dan vervolgens tot aan de uitersten der aarde. En zo zal het ook gaan. Dat blijft gewoon vaststaan. Dat is altijd zo gezegd. Dat is altijd geleerd. Dat blijft ook zo. In de toekomst zal Israël tot bekering komen. Dan zal de Heer aan hen verschijnen. Hij zal zijn koninkrijk oprichten, te beginnen bij Israël. En via Israël zal zijn koninkrijk uitgebreid worden over de aarde. In ieder geval doordat Israël het evangelie van dat koninkrijk zal prediken over de gehele wereld. Maar dat is toekomst. En wat dus in die dagen van Handelingen gebeurde, was dat de discipelen dit predikten, of dat de apostelen dat predikten, in de eerste plaats aan Israël, maar eventueel ook aan heidenen, omdat het altijd zo geweest is dat het woord van God niet exclusief voor Israël bestemd was, maar ook voor de heidenen. Heidenen konden tot geloof komen, dezelfde God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is nooit een probleem geweest. En dat is het tot vandaag de dag niet, want als het wel zo was, dan was u hier waarschijnlijk vanmiddag niet, of vanmorgen niet, hè? Ik ben tenminste ook een heiden tot geloof gekomen in de God van Abraham, Isaac en Jacob, en ik heb deel gekregen aan de zegeningen die God aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. Dus dat probleem was er niet. De apostelen predikten dus in de eerste plaats aan Israël, maar ook tot allen die zich daarbij wilden voegen, uiteraard. En zij verwachten, laat ik het anders zeggen, zij hoopten vanzelfsprekend dat hun prediking resultaat zou hebben. En resultaat zou dan moeten betekenen de bekering van Israël. Ja, Petrus predikt niet voor niks tot Israël. Gij Joodse mannen, gij mannen van Judea, gij mannen van Jeruzalem, gij inwoners van Jeruzalem, of hoe je dat maar zegt. Hè? Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Hij richt zich tot Israël. Hij verwachtte, hij hoopte dat Israël als volk tot bekering zou komen, waarna vervolgens de rest van de profetie in vervulling zou gaan. En het probleem van de apostelen is dan ook geweest dat ze wel goed hun best gedaan hebben, maar dat er niks van terecht kwam. Ja. Ze deden precies wat ook de apostel Paulus deed. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot geloof. Maar de mensen wouden niet tot geloof bewogen worden. Ze waren helemaal trouwens niet in beweging te krijgen. Ze wilden liever blijven bij wat er al was. Beweging, daar hielp men niet van. Hè? Ja, dat is toch het verhaal. En ze deden wat ook Paulus zegt. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Maar de mens die wilde dat gebed van God niet verhoren. Was een gebed van God aan de mens. Wij bidden u, namens Christus, laat u met God verzoenen. Maar de mens wilde zich niet laten verzoenen, hij wilde zelf zich verzoenen. In het gunstigste geval. En dat kon hij niet, dus er kwam niks van terecht. En dat is de tragiek geweest in het leven van de 12 apostelen, en met name in het leven van Petrus. En we kennen uit de verdere geschiedenis van het Nieuwe Testament ook het verschijnsel dat de apostel Paulus en de apostel Petrus dan ook niet bepaald op één stoel zaten, om het dan in een beetje normaal Nederlands te zeggen. Dat wil zeggen dat ze nogal eens oneenigheid hadden. Waarom? Wel, om een eenvoudige reden. Dat is namelijk dit, dat aan de apostel Paulus geopenbaard was wat er in de tussentijd, namelijk in afwachting van de bekering van Israël, in afwachting van de wederkomst van Christus, gebeuren zou. En de 12 apostelen wisten dat niet, is ook nooit verteld. En als ze het geweten hebben, en de apostel Johannes heeft het in ieder geval geweten, en blijkbaar de apostel Petrus hier ook. Maar als ze het geweten hebben, hebben ze het geweten doordat ze dat geleerd hebben door de prediking van de apostel Paulus. Het is de apostel Paulus die zegt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, ten behoeve van u. Maar het was hem geopenbaard. De apostel Paulus spreekt vervolgens over een evangelie waarvan hij dienaar geworden was. En hij noemt het dan ook arrogant zou ik haar zeggen. Hij noemt het mijn evangelie. Dat is namelijk een boodschap die verband houdt met Gods werk in afwachting van de bekering van Israël. Wat daarna zou gebeuren, dat was bekend genoeg. Dat hoefde ook niet geopenbaard te worden, want het was al geopenbaard. Kun je in het Oude Testament allemaal lezen, ja, het Nieuwe ook, maar in het Oude Testament ook. Leest u wat er zal gebeuren in verband met de bekering van Israël en de terugverzameling van Israël, de prediking van het woord van God aan de volkeren enzovoort. Laten we zeggen de grote verdrukking die over de hele wereld komen zal en vervolgens het koninkrijk van Christus nog op deze oude aarde aanvankelijk en daarna op een nieuwe aarde. U leest het allemaal in het Oude Testament. En zelfs de 1000 jaren en wat daarna volgde, namelijk het loslaten van Satan weer en het feit dat, de volkeren weer verleid zullen worden. U kunt het allemaal lezen in het Oude Testament. Ja, ook in het Nieuwe. Maar het wordt aangehaald uit het Oude. Dat is niks nieuws. Wat nieuw is, is dat wat aan de apostel Paulus geopenbaard werd en dat wat door de apostel Paulus gepredikt werd met betrekking tot wat God doet in afwachting van de bekering van Israël. En aanvankelijk leek dat misschien niet zo interessant. En de apostel Paulus had moeite genoeg. Hij werd dan niet alleen. De apostel Paulus werd niet alleen niet erkend door de wereld, maar hij werd zelfs niet erkend door de gelovigen van zijn dagen. En aanvankelijk zeker al niet door de apostelen in Jeruzalem. Dan lees je dat maar na in Handelingen. Of in Galaten 1 en 2. Dat is ook heel interessant om dat eens te lezen. Hij stond er los van. Hij was onafhankelijk van hen. Hij had ook niks met hen te maken. Hij had een eigen bediening. Een bediening die gericht was op alle gelovigen. En daarom zelfs een bediening die gericht was op de 12. Aanvankelijk leek dat niet interessant, omdat men verwachtte dat het in hun dagen, dat de bekering van Israël in hun dagen plaats zou vinden. Ze hebben ervoor gewerkt in elk geval, die 12 apostelen. En toen de apostelen aan de Heer vroegen, toen hij er nog was, namelijk zult gij in deze tijd uw koninkrijk oprichten, zei de Heer tegen hen, tegen de 12. Hij zegt, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Ja. Het werd hen niet verteld. Ze wisten het dus niet. Maar degene die het wel wist later, was de apostel Paulus. En hij heeft dat ook gepredikt. Hij heeft hen gepredikt over dat de komst van Christus, en laat ik het beter zeggen, dat de bekering van Israël uit zou blijven. Dat het pas verder in de toekomst zou gebeuren. En dat God inmiddels iets anders zou doen. En wat u in het boek Handelingen leest, is dan ook dat langzamerhand die waarheid doordringt, ook bij de 12. Bij de 12 apostelen. Ik denk bijvoorbeeld aan Handelingen 15. Ja, ik ga er vlot overheen hoor. Ik geef u voorlopig wat huiswerk mee voor de komende zomer. He. U leest daar bijvoorbeeld in Handelingen 15. Wacht, laat ik het maar even opzoeken, ja. Dat is de beroemde synode in Jeruzalem. Oh, neemt u me niet kwalijk, het was een concilie. Of zullen we zeggen een broederraadsvergadering, dat kan natuurlijk ook. Handelingen 15. Waar men wat problemen had met het feit dat uit Israël maar zo weinigen tot geloof kwamen, maar uit de heidenen zoveel. En men was bang dat de gelovigen uit de heidenen de overhand, namelijk de grootste invloed, zouden krijgen in de gemeente, waardoor de gemeente zijn specifiek oorspronkelijk Joodse karakter zou verliezen. En toen waren de broeders, de apostelen dus, die zeiden van ja, daar moeten we toch wat aan doen. Want straks zeggen de mensen nog dat bij ons alles maar zo kan. Maar bij ons kan natuurlijk niet alles, want we kunnen niet zomaar al die onbesnedenen in onze gemeenschap opnemen. Hè? Want dan wat moet de omgeving, dat is slecht voor het getuigenis en zo. Dat zeiden ze tegen Paulus later ook hoor, dat het zo slecht voor het getuigenis was. Nou, zullen we het verder niet over hebben. Maar ik geef u het allemaal maar gratis ter overweging. Waar het nou om gaat, is dat er een discussie ontstaat in de eerste gemeente in Jeruzalem. Over, moeten die heidenen nou wel of niet onder de wet? Moeten ze nou leven volgens Joodse normen of niet? Men wilde dat graag, omdat ja, er ontstond oneenigheid binnen de gemeente. Minstens twee partijen, zal ik maar zeggen. En dan staat er in, wanneer die discussie gaande is, dat Petrus opstaat, dat is in vers 7, En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op. Stelt u misschien gerust dat er ook toen al grote twisting was binnen de gemeenten. Als er over grote twisting was geschieden, stond Petrus op en zeide tot hen: mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Hij begint bij het begin. Hij zegt: ik ben bijvoorbeeld geroepen, God heeft mij verkoren om het evangelie ook te prediken aan de heidenen. Dus dat er heidenen tot geloof komen, ja, we vinden het misschien jammer, maar ik kan er niks aan doen, God heeft me daartoe geroepen. Nee, dat is niet Paulus, Petrus zegt dat. Dat hij geroepen was om het evangelie te prediken, ook aan de heidenen. Weet u nog, dat hij een hamburger moest eten en... Hè? Nou ja, varkensvlees, hè?
Israëlieten zijn ook heidenen.
Ja, maar ik ga het niet moeilijker maken dan het is, hè? Nu, het gaat erom dat de apostel Petrus gezonden werd aan heidenen. Cornelius bijvoorbeeld, hè? Om hen het evangelie te prediken en ze kwamen tot geloof. En dan gaat hij verder in vers 8. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Waarmee je maar weer ziet dat die vervulling door de Heilige Geest en het spreken in tongen in de tijd, in de dagen van Petrus, dat het inderdaad gold als een bewijs van dat het evangelie wel degelijk ook bestemd was voor de heidenen en niet alleen voor de Joden. Gaan we ook niet verder op in, hoor. Want ik blijf bij het hoofdspoor, hè. Nou, en dan kom ik in vers 9. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. God, de kenner der harten, heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Wij zijn degene die onderscheid maken tussen gelovigen uit de heiden en gelovigen uit de Joden. Maar God doet dat niet. Want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Want het evangelie is in kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. He? Nou, enzovoorts, want zo kan ik er nog wel een paar opnoemen. He? Maar laten we maar verder gaan. Er staat, God heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Gereinigd hebben de hun harten door het geloof. Ja, ja. Hun harten waren gereinigd door het geloof, ook van die heidenen. En dan stelt de apostel Paulus vervolgens vast, als er dan geen verschil is, als we dan op dezelfde wijze gerechtvaardigd zijn als ook wij, hij zegt, nu dan, wat verzoekt gij God? Hij citeert de wet, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Nu dan, wat verzoekt gij God? Om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Hij zegt, wij, nog onze vaders, hebben dat juk, dus de wet dus, kunnen houden. We hebben het juk niet kunnen dragen. En God heeft het van ons afgenomen, zegt hij. Daar komt het op neer. Want God maakt geen verschil tussen Jood en Heiden in dit verband. Hè? Dan zegt, nou, wat verzoeken we dan God om nou de heidenen die wet op te leggen die ook wij niet hebben kunnen dragen? Mensen die notabene al gerechtvaardigd zijn door geloof, wier harten gereinigd zijn door geloof, waarom zouden ze vervolgens nog de wet houden? Dat is de klok terugdraaien. En dat is Petrus die het zegt. Ja, ja. En hij zegt, dat is vers 11, maar wij geloven. Je vindt er niet zoveel meer van die categorie, hoor. Maar, ja, helaas niet. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. Niet, wij geloven door de wet zalig te worden, door de besnijdenis. Nee, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. Weet u wat de apostel hier zegt? Hij zegt dat een Jood op dezelfde wijze behouden moet worden als een heiden. Niet andersom, niet dat een heiden op dezelfde wijze behouden wordt als een Jood. Hij zegt hier in vers 11, een Jood wordt behouden op dezelfde wijze als een heiden. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. Dat betekent feitelijk dat ook een Jood niet besneden hoeft te worden meer. Dat betekent het. Maar goed, dat is Romeinen 3. Dat is heel lang geleden, hè? Dus daar hebben we het maar niet verder over. Dat is hier ook trouwens, hier hebben ze het er ook niet verder over, want er staat vers 12 en al de menigte zweeg stil. Het is net harmelen. Nou, al de menigte zweeg stil en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Ziet, stopte de discussie. Twisting heeft ook geen zin. Je kunt beter luisteren naar wat God gezegd heeft en wat God gedaan heeft. Dat is wat ze hier ook doen. En ze komen tot de juiste vaststelling. Tot de juiste uitspraak, zal ik maar zeggen. Tot de juiste beslissing. Ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus. Jacobus was de broeder des Heren, geboren uit Maria en Jozef. Ja, tot op zekere hoogte de erfgenaam van de troon van David. De zonen Davids. Nou ja, dat was de Heer Jezus, maar die was hier niet aanwezig. Tenminste, niet lichamelijk. En dus voert Jacobus het woord. Hij doet trouwens niet voor niks Jacob. Gewoon het Hebreeuws Jacob. De stamvader van Israël. Deze Jacob, die voert het woord en die zegt, mannen, broeders, hoort mij. Moet je zich voorstellen, de broer van de erfgenaam van de troon over de ganse schepping, die staat hierop in Jeruzalem, dat is de plaats waar die troon dan ook hoort te staan. He? En hij voert het woord en hij zegt, Simeon, ja waarom hij nou bij zijn oude naam noemt, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar er staat, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Kijk even of het er staat in uw Bijbel. Voor zijn naam. Ik heb hier een Statenvertaling en zelfs daarin staat het verkeerd. Maar er zijn er andere waarin het wel goed staat. Dat wil zeggen, het varieert heel erg. Het is niet door zijn naam, maar het moet zijn voor zijn naam. Dat is wat de grondtekst heeft. Er is ook geen enkele twijfel over. Alleen de vertalers begrijpen het niet.
Er staat geen dia, maar er staat...
Voor, ja, wat voor Grieks dat is, dat gaat het nou niet om. Dat zullen we ter gelegene tijd wel uitzoeken dan. Maar er staat voor zijn naam, een volk voor zijn naam. Zoals Israël een volk was voor zijn naam. De Heer had Israël uitverkoren voor zijn naam. En daarom was Israël ook het volk van Jehovah. En Jehovah, dat is immers de naam van God. Jehovah was de God van Israël. Zie. En Israël was dus een volk voor Gods naam. Maar het punt is dat hier gezegd wordt dat God zich eerst nu een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. En hij zegt vervolgens, en hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is. Ziet? Hij zegt, het staat in het Oude Testament dat God eerst een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Ja, sommigen onder ons zeggen dan weer, dat kan niet, want het was een verborgenheid, het is pas aan Paulus geopenbaard. Dan zeggen, ja nou, Paulus was hier toch? En Paulus werpt dat licht immers op het Oude Testament en op die profetieën. Hè? Hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten. Gisteravond was ik in Delensvaart en toen hadden we het over Romeinen 11. En Romeinen 10 nog een beetje, waarin ook gesproken wordt over dat het Oude Testament zegt dat een ander volk, dat wat geen volk was, door God geroepen zou worden. En dat een ander volk, een onverstandig volk, Israël tot jaloersheid zou verwekken. En dus stelt de apostel vast, Israël heeft het verstaan, Israël heeft het geweten, maar Israël heeft het niet geloofd. Maar Israël had moeten weten dat in de tijd van de ongehoorzaamheid van Israël God zich een ander volk voor zijn naam zou verzamelen uit de heidenen. Een ander volk, een onverstandig volk, een volk wat namelijk niet oorspronkelijk het woord van God ontvangen had. Maar God verkoos zich zo'n volk. En daar gaat het hier om. En dus praten zij over, hiermee de stemmen overeen, de woorden der profeten gelijk geschreven is, bijvoorbeeld... Vers 16, na deze zal ik wederkeren, en wederopbouwen de tabernakel van David, die vervallen is. Zie, hier wordt gesproken over het verval van het huis, de tabernakel dus, de tempel eigenlijk ook, van David. Van de dynastie van David, van de troon van David. Maar daarna zou de Heer wederkeren en die vervallen hut van David wederopbouwen. Hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen en ik zal dezelfde weder oprichten, opdat de overblijvende mensen, het overblijfsel, zeg ik even tot de mensen uit deze zwaard, want daar hadden we het gisteren over het overblijfsel, opdat de overblijvenden, namelijk de gelovigen, de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, want al wie de naam des Heeren aanroept, Jood of Heiden, maakt niet uit, al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. En wanneer gebeurt dat? Ja, nadat dit volk wat God zich verzamelt voor zijn naam voltooid is. Hier wordt gesproken door Jacobus en door Petrus, notabene, en uiteraard ook door Paulus, hoewel hij hier het woord niet krijgt, dat wil zeggen zijn woorden worden hier niet verhaald, maar deze apostelen spreken over dat die geschiedenis van Israël in feite onderbroken is door het ongeloof van Israël en dat God zich inmiddels en in afwachting van de bekering van Israël een volk verzamelt, een ander volk dus feitelijk, uit de heidenen eveneens een volk voor zijn naam. En pas daarna zou hij de vervallen hut van David weder oprichten. Het is notabene die vervallen hut waarvan Jacobus zelf deel uitmaakte. Hij was de erfgenaam van David. Nou, als iemand dat nou moet weten of zeggen, dan zou het Jacobus moeten zijn. De Heer was hier niet lichamelijk aanwezig. Laat iemand nou eens het woord voeren namens David en de troon van David. Je kunt geen ander bedenken dan Jacobus. Nou, die was het. De rechthebber op de troon, volgens de wet althans. Die zegt, zal pas later gebeuren. Eerst verzamelt zich God zich een volk uit de heidenen. En pas daarna zal die vervallen hut van David weder opgericht worden enzovoort. Nou, dat is de gedachte waar het om gaat. En ik hoop dat u begrijpt dat dit niet iets nieuws is wat hier in Handelingen 15 staat. Maar het is iets ouds. Het wordt gehaald uit de profetieën. Net zo goed als dat het in Handelingen 2 al oud was, want ook daar wordt het gehaald uit de profetieën. Er wordt gezegd dat de hemel de Messias moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. In Handelingen 15 gaat er verder op in, die wederoprichting aller dingen, namelijk wederoprichting van in de eerste plaats de troon van David, zal pas plaatsvinden na de verkiezing van dat volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is een waarheid die weliswaar niet in het Oude Testament uitgebreid geleerd wordt, maar die in het Oude Testament dan toch in elk geval wel genoemd wordt, aangekondigd wordt. En daar gaat het om. Hoe het dan verder zit met dat volk voor zijn naam, dat wordt uiteengezet door de apostel Paulus in zijn brief. Maar het gaat om het principe van die onderbreking. Waar we dus mee te maken hebben is met de geschiedenis van Israël tot aan de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus, dat teken ik meestal zo, hè? Opstanding en hemelvaart. En we weten dat hij in de toekomst, wanneer Israël tot bekering komt, weer weder zal keren, in feite op de Olijfberg, en dat hij van daaruit zijn koninkrijk op aarde zal oprichten. En in die tijd predikte Petrus, namelijk op de Pinksterdag. Maar het punt is dat Israël nog steeds niet gehoor gegeven heeft aan het woord van God. Nog steeds doof en blind is. Zoals dat al stond in Jesaja. Aangehaald in Handelingen, in Matthäus 13 bijvoorbeeld. Hè? En in Handelingen 28, niet te vergeten. Maar die situatie duurt nog steeds voort. En we leven nu 19 eeuwen verder, bij wijze van spreken. Ik weet niet precies hoe ver het is. Ik kijk niet op een paar dagen, hè. Maar we leven nu enige tijd verder en is er nog niks veranderd. En door die lange tijd kwam er behoefte aan een nadere uiteenzetting omtrent Gods plannen met dat volk. Kijk, als het allemaal binnen één generatie zou gebeuren, zouden we tot elkaar zeggen. Nou, zouden we tot elkaar precies zeggen wat de apostel Petrus in die twee brieven schrijft. Namelijk, wacht maar rustig af, het komt wel goed. wandel in afwachting van de wederkomst van Christus. En men heeft daaruit afgeleid dat de apostel Petrus inderdaad de spoedige wederkomst van Christus verwachtte in zijn dagen. Maar leest u die twee brieven maar door. Je ziet niet anders dan dat hij zegt, zonder je af van de wereld. Wacht af, want die Heer komt. Bewaar je rein enzovoorts, want het gaat gebeuren. Maar wat er dan in precies in de tussentijd wij moeten doen, dat staat er niet precies bij. Want dat weet hij ook niet. Dus bovendien, laat ik het anders zeggen, dat is in ieder geval zijn taak niet om dat te bespreken. Maar hij heeft volkomen gelijk en zijn woorden zijn tot vandaag aan de dag van kracht. Laten we goed begrijpen dat de brieven van Petrus wel degelijk ook op onze dagen van toepassing zijn. Het is niet het laatste woord geweest, maar het is wel degelijk op ons van toepassing. Wij wachten nog steeds. En of we nou 1 jaar wachten, of 2 jaar, of 3 jaar, of een hele generatie van pakweg 40 jaar, of 2000 jaar, dat verandert aan die waarheid niks. Nou, dat is wat de apostel Petrus zegt in 2 Petrus 3. Daar ben ik nou weer terug. En moet u niet al te hard verschrikken wat ik nou zeg. Maar in Hosea 6... wordt geleerd dat Israël na 2 dagen en op de 3e dag tot geloof zal komen. Nieuw leven zal ontvangen. Na 2 dagen op de 3e dag. En wat de discipelen vermoedelijk gedacht hebben aanvankelijk, is na 2 dagen op de 3e dag, dat is in verband met de opstanding van Christus, want dat was na 2 dagen en op de 3e dag. En fundamenteel is dat juist, want door de opstanding van Christus hebben wij nieuw leven ontvangen en door de opstanding van Christus zal ook Israël in de toekomst nieuw leven ontvangen. Dat is waar. En daarom verwachtte men dat ook toen. Maar wat de apostel Petrus nu zegt is, deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden. Hij wil ook geen ruzie maken en zegt geliefden. Er moet geen oneenigheid door ontstaan, hij zegt geliefden. Deze ene zaak zei u niet onbekend, geliefden, dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Waaruit volgt dat de apostel dus gewoon zegt, het duurt 2000 jaar en pas na 2000 jaar en in het begin van de 3e 1000 jaar, dan zal vervuld worden wat in Hosea 6 gezegd is. Dan zal Israël namelijk weder levend gemaakt worden. Hoe komt hij daaraan? Oh, gewoon uit Psalm 90, vers 4. Hè? Want daar staat dat 1000 jaar is als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Zie, dat is het hele verhaal. De apostel komt hier ineens over de brug en zegt, het duurt nog even. En dan zegt hij misschien, ja, maar zo ver kun je toch niet gaan. Nee, je kunt nog veel verder gaan, want het punt is dat de apostel Petrus hier gewoon zegt dat deze uitspraak over 1000 jaren en 1 dag van toepassing is op de wederkomst van Christus en op de bekering van Israël. Daar heeft hij het over in dit hoofdstuk, 2 Petrus 3. Want hij gaat er meteen achteraan. En hij zegt, de Heer vertraagt de belofte niet. Vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet. Vers 8 zegt hij, 2000 jaar eigenlijk. Hè? Maar vers 9 zegt, de Heer vertraagt de belofte niet. Kijk, vanuit zijn oorspronkelijke visie en vanuit zijn oorspronkelijke kennis was er wel degelijk sprake van vertraging, want hij meende dat op de 3e dag, namelijk bij de opstanding van Christus, dat koninkrijk tot stand zou komen. En toen het onmiddellijk niet kwam, maar het 40 dagen duurde, toen ze vroegen ze aan de Heer, zult gij in deze dagen uw koninkrijk oprichten? En toen zei de Heer, nee, dat gaat je niet aan. Hij zei niet ja en hij zei geen nee. En hij zei ook niet betrekkelijk, hè? Hij zei, dat komt nog wel. Het komt u niet toe te weten de tijden tegelijk. Zij mochten dat niet weten. Althans, nog niet. Maar later wist de apostel Petrus wel. En in zijn visie is het dus zo dat hij verwachtte de oprichting van het koninkrijk op de 3e dag, namelijk bij de opstanding van Christus. Of als een resultaat daarvan. Maar achteraf blijkt dat die 2 dagen waren van 1000 jaar. En dat betekent dat de 2000 jaar verschuift. Alleen, laten we het niet misverstaan, zegt de apostel Petrus. Hij zegt, je moet niet van mijn visie uitgaan, je moet van de visie van de Heer uitgaan. Bij ons lijkt het een vertraging, maar hij zegt, de Heer vertraagt de belofte niet. He? Nou blijken 2 dagen ineens 2 dagen van 1000 jaar te zijn. Dan zeggen we, dat is een aanzienlijke vertraging. Nee, zegt de apostel Petrus, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. En nou gaat hij een toepassing maken van wat hij aanvankelijk vertraging noemt. Hè? Vertraging is namelijk een negatief begrip. We zitten op wat te wachten en het komt niet. Dat vinden we negatief, daar word je vervelend van en dat gaat op je humeur werken en zo. Hè? Ja. Ja. Dus kijk het christendom maar na, dan vind je dat allemaal terug. Dat werkt op het humeur. Hè? Men verliest de zin der dingen, men weet niet meer precies waar het helemaal over gaat. Men wordt zagrijnig enzovoorts. Ja, dat gebeurt allemaal. Nee, zegt de apostel, zo zit het niet. Je moet het positief uitleggen. De Heer is langmoedig over ons. Letterlijk dus, de Heer heeft een lange moed. De Heer heeft er moed op.
Hè? Hou de moed er maar in.
Ik hoopte dat iemand dat zeggen zou, hè? Ja, houd er de moed maar in. Inderdaad, ja. Want de Heer is langmoedig. Een van de kenmerken van een christen is dat hij langmoedig is. Dat hij geen haast heeft enzovoorts. He? En de Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Dat wil zeggen, al die tijd, laten we het dan voor het gemakshalve maar even zeggen, 2000 jaar. Al die 2000 jaar heeft de mens de gelegenheid om te bekeren, om zich te bekeren, staat hier. Om niet verloren te gaan, maar tot bekering te komen, om de naam des Heren aan te roepen. Acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, zegt de apostel in vers 15. Het gaat om diezelfde langmoedigheid uiteraard. Hè? Het is zaligheid. God wil niet dat enige verloren gaan. Het heeft een positieve uitwerking dat die bekering van Israël nog steeds niet heeft plaatsgehad. Of om het met Romeinen 11 maar te zeggen, dat de val, dat hun val geworden is tot zaligheid der heidenen. Eigenlijk voor alle volkeren dus. Het is positief. Je moet positief uitleggen, zegt de apostel Petrus. Wel, in vers 9 zegt hij, de Heer is langmoedig over ons. Die hele periode is de periode van de langmoedigheid Gods. Neemt je concordantie, zoek je dat woord op, langmoedigheid, hè? Langmoedigheid Gods. Zult u zien, het spreekt allemaal over deze periode uit de heilshistorie. Die periode waarin wij leven, dat is de langmoedigheid Gods. Nou. Ja, het spreekt ook over de tocht van Israël door de woestijn. Dat was ook de langmoedigheid Gods, dat God hen verdroeg enzovoorts. Maar die hele tocht door de woestijn wordt in dat verband in Hebreeën, de eerste hoofdstukken, aangehaald. Maar juist toegepast op de gemeente in deze dagen. Dus het blijft zo dat de langmoedigheid Gods spreekt over de tegenwoordige periode waarin zijn wederkomst feitelijk uitblijft. Dus de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. En dan vers 10, maar de dag des Heren zal komen. Jazeker, het komt wel, na twee dagen. En op de derde dag. Alleen zijn dagen van 1000 jaar. En dan gaat hij op dat punt verder, in vers 15, gaat hij verder over die langmoedigheid. Acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Dat wil zeggen, leg het positief uit dat de Heer langmoedig is. Beschouw het als zaligheid, want het is tot zaligheid voor ons. De val van Israël is dan ook tot zaligheid van de heidenen. Hoe moeten we dat doen? Hoe moeten we die langmoedigheid Gods tot zaligheid achten? Hoe leggen we dat uit, bedoel ik, hè? Ja, dat weet de apostel Petrus ook, alleen hij krijgt haast, want hij is bijna aan het eind van zijn brief. He? Dan komt hij eindelijk bij zijn onderwerp, na twee brieven komt hij eindelijk bij zijn onderwerp. He? Van hoe dat zit met die wederkomst van Christus en dat het nog maar niet komt. En hij zegt, achterlangmoedigheid onze Heren voor zaligheid, gelijkerwijs. Dan zegt hij hoe het moet, he? Op welke wijze we dat moeten doen. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Dat wil zeggen, de apostel Paulus zegt, je moet die langmoedigheid God voor zaligheid achten op de wijze van Paulus. Dat zegt Petrus, hè? Hij zegt, Petrus zegt, je moet het voor zaligheid achten op de wijze van Paulus. Gelijkerwijs ook, dat is voor deze dag die ik val over ook. Ook onze geliefde broeder Paulus. Wie dan nog meer? Ja, toch gij zelf, hè? Ja, niet zoveel, maar wel wat, hè? En de Heer natuurlijk en de andere apostelen. Niet zoveel, maar de nadruk ligt op Paulus. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus. Dat was die man waar hij zoveel jaren lang mee in onenigheid leefde. Weet u nog? Volgens Galaten. Galaten 1. Ja. Maar er is wel wat veranderd. Hij heeft bijgeleerd. Petrus, die altijd de grote mond had, die Haantje de Voorste was, die de belangrijkste spreker was op de Pinksterconferentie in het jaar 32. Hè? Die 3 jaar lang of langer met de Heer was opgetrokken en van hem geleerd had. Die zelfs nog het zwaard voor hem gehanteerd had. Hè? Die heeft moeten leren dat het helemaal anders was. En heeft het moeten leren van de apostel Paulus. En hij is zo gevorderd dat hij hier inderdaad zich ondergeschikt verklaart aan de apostel Paulus en zegt: gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is. Dat zijn, je zou zeggen, hoe is het mogelijk dat Petrus dat zegt? He? Dat is geen taal voor Petrus, maar het is er wel, hè? En meteen is hij uitgepraat ook trouwens. He? Nou, niet helemaal, maar er volgen nog 2 versen. En dat is het dan, hè? Hij zegt: gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk, hebt u weer een belangrijk vers hoor. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Dat wil zeggen dat Petrus de brieven van Paulus gelezen heeft. Anders kon hij dat niet zeggen. Hij heeft de brieven van Paulus gelezen en heeft geconstateerd dat de apostel Paulus in alle brieven spreekt over de langmoedigheid Gods en het werk wat God nu doet in het verkiezen van een volk uit de heidenen voor zijn naam. Petrus zegt het, de apostel der besnijdenis, volgens Galaten 1, die zegt, Paulus weet het en heeft in alle brieven daarover geschreven. En dan zegt hij erbij, dat is om ons te waarschuwen, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. Dat betekent inderdaad natuurlijk dat de apostel Petrus er zelf moeite mee gehad heeft om het te verstaan. Het is een getuigenis van hem. Op zich is het al een getuigenis als u zegt, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus enzovoort. Dat is al een getuigenis op zich. Het getuigenis van het werk van Christus in deze apostel. Maar hier heb je nog meer een getuigenis. Hij zegt in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. En ik heb altijd het idee dat hier het hoge woord van de apostel Petrus eruit komt. Hè? En hij zegt erachteraan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Gelijk ook de andere schriften. Dat wil zeggen, in de eerste plaats, zij verdraaien de brieven van Paulus. Maar de consequentie daarvan is onvermijdelijk dat zij ook de andere schriften vervolgens verdraaien tot hun eigen verderf. Let wel, het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van de apostel Petrus. Zij verdraaien de brieven van Paulus omdat ze ongeleerd en onvast zijn. En dat doen ze ook met de andere schriften vervolgens tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Heeft het hier over gelovigen die hun vastigheid verliezen omdat de brieven van Paulus niet geloofd en verdraaid worden? Toch? Hij zegt maar, in tegendeel, wast op in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hoe dan? Door de brieven van Paulus te bestuderen en te geloven. Je moet het in het verband blijven lezen, hè? Het is niet zomaar, inmiddels verblijven wij hoogachtend u toegenegen enzovoorts, hè? Petrus, hè? Daar gaat het niet om. Nee, het staat in dit verband. Gij dan, geliefde, zorgst tevoren wetende, wacht u dat gij niet, enzovoorts, hè? En dan maar, de tegendeel, wast op in de genade. Want wat leerde de apostel Paulus, wat predikte de apostel Paulus? Genade, zegt Petrus hier. Genade, niet wet, maar genade. Hè? Nou, dat zagen we al in Handelingen 15, maar het staat hier nog steeds. Barst op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid. Ja, straks in de toekomst, want daar gaat het over. Als hij komt, dan ontvangt hij heerlijkheid en zal hij in heerlijkheid verschijnen. Zal hij verheerlijkt worden in deze wereld. Maar hij zegt, hem zij de heerlijkheid beide, want er zijn twee aspecten aan die heerlijkheid. Beide, nu. Zit, nou is het omgedraaid. Nu en in de dag der eeuwigheid. Nu al. En ook straks, als hij zijn enige eeuwige koninkrijk op aarde vestigt. Eerst op deze oude aarde, maar vervolgens zich uitstrekkende in eeuwigheid en op een nieuwe aarde. En dat is het verhaal van de apostel Petrus. En Petrus zegt dat de apostel Paulus in al zijn brieven schrijft over die periode die hij noemt de langmoedigheid Gods. Namelijk de periode die ligt tussen de dood en opstanding, de wedergeboorte dus feitelijk van Christus. En de dood en opstanding, de wedergeboorte dus feitelijk van Israël. Ja, want die tijd leven wij. En ik hoop dat we elkaar goed begrijpen. Misschien ziet u niet helemaal de reden waarom ik het allemaal zeg, maar die redenen heb ik zo om het allemaal zo te zeggen. Maar u moet begrijpen waar het om gaat. Dat er een heilshistorie gaande is vanaf Adam, zou ik maar zeggen, vanuit Genesis 1. Een heilshistorie die uitloopt op de dood, maar vervolgens de opstanding van de Heere Jezus Christus. Waarna het wachten is, echt, waarna het wachten is op de bekering van Israël. Opdat vervolgens ook door Israël de andere volken bekeerd zullen worden. En waardoor de Heer zijn koninkrijk op deze oude aarde opricht. Dat is de horizontale lijn van de heilshistorie, maar die lijn is feitelijk op moment een stippellijn, omdat die in de praktijk onderbroken is. De prediking is niet veranderd. We kunnen net zo goed ook vandaag prediken wat de apostel Petrus predikt op de Pinksterdag, namelijk als Israël tot geloof komt in deze Jezus, die ze toen gekruisigd hebben, althans als volk, dan zal hij wederkomen en dan zal hij zijn koninkrijk op aarde oprichten. Zal hij komen tot wederoprichting van alle dingen waarvan gesproken is door de profeten. Dat is waar. Maar die waarheid wordt wat gerelativeerd doordat de apostel Paulus, maar hier ook de apostel Petrus, eraan toevoegt dat dat voorlopig niet gebeurt. Ik spreek in het algemeen, hè. Wij leven natuurlijk vlak voor die tijd, dat weet ik wel. Maar in het algemeen gesproken is het zo dat het voorlopig niet gebeurt. En dat is het probleem waarvoor de apostelen, de twaalfen, geplaatst werden. Door de apostel Paulus. De apostel Paulus leerde dat het de tijd zou duren en dat God inmiddels wat anders was gaan doen. In overeenstemming met de plannen, weliswaar. Maar het maakte de boodschap die gericht was tot Israël en gericht was op de bekering van Israël, maakte die boodschap wat minder belangrijk. Natuurlijk is het waar dat een Israëliet tot geloof kan komen vandaag aan de dag enzovoorts, maar daardoor wordt hij toegevoegd aan de gemeente die God zich nu verzamelt uit alle volkeren. Dat heeft niks te maken met Gods plan voor het natuurlijke Israël. Dan wordt hij zelfs uitgetrokken dan. Niettemin krijgt hij daardoor deel aan de zegeningen die aan Abraham enzovoort beloofd zijn. Maar daar hebben we het nou nog even niet over. Het gaat erom dat ze losgemaakt worden dan van de Gods plan met betrekking tot deze wereld. Want iedereen die vandaag tot geloof komt, wordt getrokken uit deze wereld en gezet in de hemel. In Christus. En dat is het kenmerk van uitsluitend deze periode van de langmoedigheid Gods. Het is het kenmerk van deze periode, de heilshistorie, dat Christus gezeten is in de hemel. En verder was het zo dat allen die tot geloof zouden komen, ik praat vanuit het Oude Testament nu, allen die tot geloof zouden komen, zouden daardoor getrokken worden tot hem. De boodschap is altijd geweest, kom tot mij. Kom tot de Heer. Israël moest ook jaarlijks 3 maal per jaar optrekken naar de Heer. In Jeruzalem was dat. He? Maar daar woonde de Heer. En daar sprak de Heer tot hen, van tussen de cherub staat er. En ook vandaag is dat waar. Allen die tot geloof komen, worden tot hem getrokken. En wij zijn tot geloof gekomen, hij trekt ons dan. Met de koorden zijn de liefde, zingen we dan, hè? Ja, waar naartoe? Ja, naar de hemel. En vandaar dat de Paulinische brieven spreken over het hemelse burgerschap van de gelovigen. Hier staat een pijl naar boven aan het begin van deze periode in verband met de opstanding, de hemelvaart van de Heer Jezus. Maar je kunt deze hele periode kun je pijlen trekken, want die lijn die hier oorspronkelijk op aarde begon met de opstanding van Christus, die wordt voortgezet in de hemel en aan de rechterhand Gods. En elk die tot geloof komt in deze periode wordt van deze wereld, uit deze wereld getrokken. Ja, in geestelijke zin, zegt u. Dan zeg ik, ja, dat is het beste wat je kan overkomen, in geestelijke zin. Dat is het hoogste wat er is, hè. Wordt getrokken uit deze wereld en geplaatst in Christus ter rechterhand Gods. Daar is ons leven. In Christus, verborgen bij God. Vandaar dat de apostel schrijft in de Filippense brief: zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand. Dat is de boodschap. Zie? En het punt is dus dat aangezien wij nu al, tijdens ons leven, lichamelijk hier op aarde, al een positie hebben in de hemel ter rechterhand Gods, betekent het ook dat wij, dat aangezien die positie een eeuwige positie is, dat wij ook lichamelijk een eeuwige positie zullen hebben in de hemel. En het verhaal is dus dit, dat het volk wat God zich nou verkiest voor zijn naam, uit de heidenen, in plaats van een aardsburgerschap, een hemelsburgerschap heeft ontvangen. Sinds wanneer? Sinds dat bekendgemaakt werd? Nee, tuurlijk niet. Absoluut niet. Het is niet de bijstandwet. Die krijg je pas vanaf de datum dat je het aangevraagd hebt, hè? Ja, of helemaal niet natuurlijk. Nee, ik heb er geen ervaring mee, maar ik schiet me maar zo te binnen, hè? Niet vanaf dat dit bekendgemaakt werd is het zo. Maar vanaf de opstanding en hemelvaart van Christus, sinds zijn opstanding. Ik heb het niet over de dag van de hemelvaart, ik heb het over de dag van de opstanding. Sinds zijn opstanding heeft hij een positie aan de rechterhand Gods. En ik heb goede reden om te geloven dat hij zelfs diezelfde dag al die positie heeft ingenomen, waarna hij terug verscheen op aarde. En pas 40 dagen later ook zichtbaar zich terugtrok uit deze wereld demonstratief. Maar het deed er niks aan af dat hij al 40 dagen lang zijn positie had aan de rechterhand Gods in de hemel. Daar ga ik nou niet op in, want dan kom ik in een heel ander onderwerp terecht. Maar het principe is dus dat deze bedeling van de genade te maken heeft met hemelsburgerschap. Niet sinds Handelingen 28. Niet sinds welk hoofdstuk van Handelingen dan ook. Maar sinds de opstanding van Christus. Het enige is, dat wil ik er wel aan toevoegen, het enige is dat ik me best wel bewust ben dat de mensen die in die dagen van de opstanding van Christus leefden, dat niet wisten. Maar dan moeten we toch even consequent worden, hè? Want wij spreken over de bedeling van de onschuld sinds Adam. Het houdt verband met de mensheid. Maar houdt verband met de afstammelingen van Adam. Maar het duurde wel 130 jaar voor de erfgenaam van die dingen geboren werd. Dat was Seth. Want toen ging het dus pas in feite in werking treden. Hetzelfde geldt voor de bedeling van het menselijk bestuur. Die begon na de zondvloed. De verdeling van de mensheid over deze aarde in volkeren enzovoorts. Maar het duurde tot aan de spraakverwarring bij Babel. Merkwaardigerwijs ook 130 jaar dus. Het duurde tot een spraakverwarring bij Babel voordat dat gerealiseerd werd. En voordat de volkeren ook daadwerkelijk gescheiden werden en hun eigen gebied hadden en hun eigen overheden enzovoorts. Dan hebben we nog de bedeling van de belofte, die begon bij de roeping van Abraham. Maar het duurde nog aanzienlijke tijd voordat die belofte in werking trad, want de belofte was een belofte met betrekking tot zijn zaad. Maar zaad was er aanvankelijk niet. En het duurde heel wat jaren, tientallen jaren voordat het zaad kwam. En toen bleek het eerst nog het verkeerde zaad te zijn ook. Maar goed, het duurde dus nog wel even voordat het zaad er kwam. En als je zegt dat het gaat om dat Abraham beroepen was om een vader van vele volkeren te zijn, dan moet ik zeggen, die belofte is eigenlijk nog helemaal niet vervuld. Dat wacht daar nog op. Ja. En de bedeling van de wet, wanneer trad die in werking? Officieel bij de uittocht uit Egypte. Want de wet begint met, ik ben de Heer uw God die je uit Egypteland hebt uitgeleid. Maar het duurde wel 50 dagen tot na de uittocht uit Egypte voordat de wet kwam. En toen bleek de wet eigenlijk pas van toepassing te zijn wanneer ze in het land zouden gekomen zijn wat de Heer hen beloofd had. Ja, lees het maar naast, dat er allemaal echt bij. Dat wil zeggen, daar is een bepaalde vertraging in. Er is een tijd waarin de grondwaarheden van die bedeling bekendgemaakt worden. Eerst is het namelijk helemaal niet bekend, wordt pas achteraf bekendgemaakt. In alle gevallen. Nooit vooraf. Nou, en de bedeling waarin wij leven, de bedeling van de genade Gods, oftewel de bedeling van de verborgenheid, onderscheidt zich daarin in niks van de andere bedelingen. Dat betekent dat achteraf verklaard wordt dat die begonnen is. En leest u alle brieven van Paulus maar door. En je zult zien dat in al die brieven gewezen wordt op de opstanding en hemelvaart, in één adem, van Christus. En dat in welke brieven het ook lezen, dat het altijd zo is dat de gelovige zijn positie heeft op grond van die opstanding en hemelvaart van Christus. Niet op grond van wat Paulus zei in Handelingen 28 vers 28. Nog in enig ander hoofdstuk van Handelingen, want het is allemaal met terugwerkende kracht. En precies hetzelfde vindt in onze dagen plaats. Wij prediken iemand die van niks weet het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hij komt tot geloof en weet hij dan wie hij geworden is in Christus? Wel, nee. Dat leert hij pas achteraf. Zo gaat dat. Zie, daar is geen vertraging in het in werking treden van die bedeling. Zozeer, er is een vertraging in de bekendmaking ervan, het onderwijs daarin. En dat is wat we in Handelingen zien. Maar de gemeente waar wij deel van uitmaken, die werd gesticht, niet in Handelingen 2, maar in de opstanding van Christus. Eigenlijk opstanding en hemelvaart, ik moet het in één adem noemen, van Christus, omdat het te maken heeft met de hemelse positie van Christus. Wel, de apostel Petrus zegt dat Paulus erover schrijft in alle brieven. Anderen zeggen, dat is niet waar, want Paulus schrijft er alleen over in Efeze, Filippenzen, Colossense. En hier en daar nog een zogenaamde herderlijke pastorale brief. Namelijk aan Timotheus of Titus of zo. Maar het is niet waar. Petrus zegt, het is in alle brieven. En je kunt dat controleren, want dan ga ik even terug, gemakshalve. Ga ik even een paar versen prikken. Hè. Romeinenbrief. Helemaal voorin. Ik kan niet alle details uitleggen uiteraard, maar ik veronderstel dat de meesten van u toch wel het betoog kunnen volgen zo. Er staat in Handelingen in Romeinen 2 vers 16, in de dag wanneer God de verborgene dingen zal oordelen door Jezus Christus. Naar mijn evangelie. Dat wil zeggen in overeenstemming met het evangelie van Paulus. En dat is datzelfde evangelie van Paulus waarover hij het heeft in de Efezebrief. Waaruit volgt dat toen Paulus de Romeinenbrief schreef, dat hij toen ook wist wat hij later schreef in de Efezebrief. Begrijpt u wat ik bedoel? Het gaat erom dat Paulus zolang als hij predikte al deze gemeentelijke waarheden gekend heeft. Ik wil niet zeggen dat hij ze altijd gezegd heeft of gepredikt heeft, maar heeft ze altijd gekend. En hij heeft het hier over mijn evangelie. En dat terwijl hij net in het voorgaande hoofdstuk spreekt over het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. En hier heeft hij ineens over mijn evangelie, het evangelie van Paulus. Maar het evangelie van Paulus is die boodschap met betrekking tot Gods werk in deze tegenwoordige bedeling in afwachting van de bekering van Israël. Nou, hij noemt hem hier in de Romeinenbrief. Dus hij wist het al. En dat is vervolgens ook zo, Romeinen 8. Romeinen 8. Daar staat in vers 26 al dat de geest zelf voor ons bidt. En mocht je niet begrijpen wat dat betekent, dan wordt het herhaald in vers 34 van Romeinen 8. Daar staat namelijk, wie is er die verdoemd? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is. Dat is hemelvaart van Christus dus. Die ook voor ons bidt. En dat spreekt inderdaad over de hoge priesterlijke functie van Christus naar de ordening van Melchizedek in de hemel, sinds dat hij gezet is aan Gods rechterhand. Volgens Psalm 110. Dat spreekt dus over de tegenwoordige tijd. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen enzovoorts. Paulus wist het hier in Romeinen. Hij legt het niet verder uit, dat is waar. Dat doet hij in een andere brief weer. Maar hij wist het wel en hij noemt het dus ook. Nou, enzovoorts. Want dan ga ik verder naar Romeinen 16. Dat is het slot van dit hoofdstuk. Van deze brief bedoel ik. Het merkwaardig is dat in Romeinen 1 begonnen wordt met een verhandeling over het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere. En het eindigt met het evangelie van Paulus. In Romeinen 16, vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar openbaring der verborgenheid. Dat staat in contrast met Romeinen 1, vers 1 en 2 enzovoort, waar staat Paulus, een apostel, afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Het evangelie van God was altijd bekend, was tevoren beloofd. Hier gaat het over het evangelie van Paulus, het welk verborgen was. Ziet u het verschil? Want Gods plan in deze tegenwoordige bedeling was verborgen. Men wist wel dat er een plan was, maar men wist niet wat erin hield. Dat is wat de apostel Paulus hier in de Romeinenbrief zegt. Hij zegt, mijn evangelie heeft te maken met de openbaring van verborgenheid. Van dat wat verborgen is, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is door de profetische schriften naar het bevel des eeuwigen Gods. 1 Korinthe 2. Paulus zegt, ik ben niet gekomen u verkondigen de verborgenheid van God. Dat staat er tenminste in de grondtekst. Er staat niet martyrion, namelijk getuigenis, maar mysterion, namelijk verborgenheid. U ziet het, hij had het niet gepredikt aan de Korintiërs, maar hij wist het wel. Hij zegt, ik heb het alleen niet gepredikt. En dat herhaalt hij dan ook in vers 7. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Enzovoorts. Dat wil zeggen, de apostel wist ervan, het zijn dezelfde soort woorden als die hij gebruikt in Efeze en met name ook Colossense. Over dat wat verborgen is geweest, maar dat wat door de apostel Paulus geopenbaard is. Hij zegt het hier ook, alleen hij verklaart het niet. Hij zegt alleen dat hij dat wel weet en dat hij daar ook wel over spreekt in andere gelegenheden. En in dat verband haalt hij zelfs Jesaja 64 vers 4 aan, in vers 9 van 1 Korinthe 2. En hij zegt, maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben, door God heeft het ons geopenbaard. Hetzelfde. En notabene uit het Oude Testament. En wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, dat is uiteraard dat de gelovige van een bepaalde bedeling een hemelse bestemming, een hemels burgerschap zou hebben. Dat was onbekend. En dat is die verborgenheid dus. Maar je ziet, eerste Korinthebrief en Paulus weet ervan. Begrijpt u wel? Dus je vindt dat overal. 1 Korinthe 15 kom ik nog over te spreken, omdat daarin wel degelijk gesproken wordt over de opname van de gemeente. Ja, sommigen zeggen, dat kan niet in 1 Korinthe 15 staan, want 1 Korinthe 15 is door Paulus heel vroeg geschreven en toen wist hij dat nog niet. En dat is een omgekeerde redenering, dan redeneer je van achteraf. Dan zeg je, dan ga je ervan uit dat het vroeg geschreven is. Dat kun je niet weten tenzij je eerst de brief gestudeerd hebt. En als het al waar is dat de apostel Paulus aanvankelijk niks wist over de opname van de gemeente, dan moet je dus tot de conclusie komen door het bestuderen van deze brief, dat deze brief niet vroeg maar laat geschreven is. Dat hoef je van mij niet te concluderen, want ik geloof dat de apostel Paulus het altijd geweten heeft. Er is helemaal geen probleem mee, dat blijkt ook. Al deze brieven bewijzen dit. Spreekt hier over, ik zeg u een verborgenheid, we zullen niet alle ontslapen, maar we zullen veranderd worden. Dus de opname de gemeente gewoon in de Korinthebrief. En in de eerste hoofdstukken van die brief had hij al gezegd dat hij wist over de verborgenheid en over de gemeente enzovoorts. En over de gemeente als lichaam van Christus. Dat vindt u in Romeinen ook. Vindt u ook in 1 Korinthe. 1 Korinthe 10, 1 Korinthe 12 niet te vergeten. De gemeente, het lichaam van Christus. Dus dezelfde waarheid als die uit de Efezebrief. Hij heeft het altijd geweten. Hetzelfde geldt voor de Galatenbrief. Waar de apostel Paulus notabene in hoofdstuk 1 vers 8 zegt. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigden, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. De waaruit volgt dat Paulus aan de boodschap die hij aan de gelaten gepredikt had, niets meer hoefde toe te voegen. Er was niet iets wat hij later pas zou weten en dus later alsnog bekend zou maken aan hen. Dat kon niet, want dan zou hij zichzelf vervloekt hebben. Dat zegt hij. Doch al ware het dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Er is geen andere evangelie. Hij had hen dus het evangelie van Paulus al gepredikt. Dat u het misschien in de brief niet direct herkent, doet daar niks aan af. Die gelaten wisten dat. En daarna kun je het best herkennen in de brief, maar daar gaat het nou niet om. Bedoel maar, ik blader nou even al die brieven van Paulus door. Nou, Efeze, Filippenzen, Colossenzen hoef ik sowieso niks van te zeggen, omdat niemand dat in twijfel trekt, dat de apostel daarin uitdrukkelijk spreekt over de hemelse positie van de gelovigen in Christus. Dat staat helemaal niet ter discussie, dus dat hoef ik verder ook niet aan te tonen. Dan kom ik in de eerste Thessalonicense brief, waarin de apostel Paulus spreekt over de opname van de gemeente in 1 Thessalonicense 4. Dat is geen probleem, vanzelfsprekend. Het is in overeenstemming met de verwachting. Hij spreekt over de hemelse bestemming van de gemeente. En dus spreekt hij over dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Daar zullen we het verder nog over hebben vandaag, uiteraard. En dan krijgen we de tweede Thessalonicense brief, hoofdstuk 2. Waarin gesproken wordt over onze toevergadering tot hem. Onze toevergadering tot hem. En waar is hij? Heel goed, dus worden wij toevergaderd naar de hemel.
Naar het lichaam.
Naar Christus zelf toe. En dan krijgen we nog de Hebreeënbrief, want die reken ik toch ook maar tot de brieven van Paulus. En de hele Hebreeënbrief spreekt over het hoge priesterschap van Christus nu in de hemel, gezeten ter rechterhand God. Dat is hoofdstuk 1, vers 2, 3 enzovoorts. En de hele brief spreekt er vervolgens over en leert ons dan ook dat wij een gemeente zijn van eerstelingen, ik citeer uit de Hebreeënbrief, een gemeente zijn van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Nou, dat kan dus nooit van Israël gezegd zijn, want Israël heeft niet die hemelse positie. Het heeft alleen de gemeente. Dus de hele Hebreeënbrief spreekt over dat wij de vrije moedigheid en de toegang hebben, de vrijmoedige toegang tot de troon der genade, in de hemel, aan de rechterhand Gods. Dat vindt u het hele Oude Testament niet, zulke dingen. En ook in de prediking van de apostelen vindt u dat niet. U vindt het alleen bij de apostel Paulus. Gemeentelijke waarheid dus in de Hebreeënbrief. En dat is die brief die geschreven is vermoedelijk in de eerste plaats aan hen die de wet kenden. En daarom kan de apostel Petrus zeggen dat Paulus over deze dingen aan hen geschreven heeft. Hè? Want Petrus schreef ook aan de gelovigen uit Israël. Ja, aan de vreemdelingen enzovoorts. Maar in ieder geval gelovigen, verstrooide Joden. En de apostel Peter zegt, gelijk ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven heeft, ongetwijfeld in de Hebreeënbrief dus, maar hij zegt er meteen bij dat hij dat ook gedaan heeft in alle andere brieven. Nou, zo is het nou maar. En ik heb dat zo uitgebreid zo verteld om over de opname van de gemeente kunnen spreken vanuit welke Paulinische brief dan ook. Zonder dat er meteen gezegd moet worden van ja, maar dat kan toch niet, want toen wist Paulus het nog niet. Dat wordt vaak gezegd. Maar Paulus wist het altijd al. Dat hij er niet over kon spreken, dat is niet zo gek. Het is vandaag de dag nog steeds zo dat het moeilijk is te spreken onder gelovigen over de hemelse positie van de gemeente, want die blieven ze gewoonlijk niet. Ze hebben liever een positie op aarde, dat weten ze een beetje, die kennen ze een beetje enzovoorts. He? Maar het neemt niet weg dat de Bijbelse boodschap is dat wij zoeken zouden moeten de dingen die boven zijn. He? Ja, niet de dingen die in Den Haag zijn, of in Hilversum, of ik noem maar wat dwarsstraten, of in Harmelen. He? Ja, denkt u er maar bij wat u wil, dat maakt niks uit. Dat zijn aardse dingen, die zoeken wij niet. Wij zoeken hemelse dingen. En met de rest komt het vanzelf goed, omdat God ons dat beloofd heeft. En daarover hebben we het dan vanmiddag.